inderdaad, ondanks alle omstandigheden. Ja, wind, dat stelt toch geen bal voor. Ja, of je moet door de open vlaktes van de prairies van Noord-Holland rijden. Ja. Dan krijg je er wel last van, zeker als je zijwind hebt. Maar en wat er ook allemaal gebeurt in de wereld natuurlijk, we weten het allemaal. Maar ja, daar zit je over na te denken en heb je de toestanden over de vluchtelingen en alles. En toen zag ik gisteren een klein stukje van die organisatie heet MAF. Dat is een christelijke organisatie, hè, die vliegt daar in landen met een vliegtuigje onbereikbare gebieden. Ja, dan zie je daarbij, die zijn Soedan uitgevlucht. 150.000 mensen zitten daar allemaal verspreid, ja, die ook allemaal gevlucht naar huis en haard verlaten hebben. Dan zie je allemaal hutjes en dat soort dingen. Dus ja, wij worden heel erg bepaald bij bijvoorbeeld Syrië, maar ja, het is overal is de wereld in brand. En nu krijgen wij er natuurlijk meer mee te maken, omdat ze nu allemaal deze kant op komen. Goed, zo is het eenmaal en dat verandert ook niet. Wij kunnen er ook niks aan veranderen, maar het woord gaat door. Ja? Het woord is niet gebonden, zei Paulus toen hij in de gevangenis zat. En het woord is ook niet gebonden wat er ook allemaal in de wereld gebeurt. Wij zijn zijn gezanten en wij gaan door met dit evangelie. En ik heb weer een studie op papier, ja. Eens in 2 weken doen we dat. En ja, de titel, daar zou je misschien wel een beetje bij fronsen. De ezel en het witte paard, ja. Nou, dat is niet de ezeltje prik waar ik over ga praten. Het gaat niet over de prins op het witte paard, die verhalen. Maar wel over twee dieren die in de Bijbel voortkomen, die wij daarin kunnen lezen in betrekking met de Heer Jezus. En daar gaan we een aantal dingen over zien. Want Christus heeft op een ezel gereden en op een wit paard. Niet gereden? Nee, hij heeft absoluut niet op een paard gereden toen hij op aarde was. Nog niet, precies. Daar zal hij eenmaal op komen te rijden. En daar gaan we het over hebben. Laten we eerst bidden. Vader, ik wil u danken dat we hier met elkaar zitten. En we hebben uw woord, Vader, dat geeft ons vastigheid in alle omstandigheden. En dat geeft ons rust en blijdschap in onze ziel. En dat is wat we nodig hebben, Vader. Want ja, we hangen natuurlijk gauw aan ons dingen die we hebben en wat bereikt hebben, Vader. En dan is het met geloof, daar zijn we ook blij mee. Maar Vader, wat als je het allemaal niet hebt, Vader? En dat is, daar gaat het om. Het gaat om dat wij een anker in onze ziel hebben. En dat blijft altijd, Vader, in de stormen die woeden. En daarom bid ik ook voor nu, Vader, dat wij vertroost en gesterkt mogen worden door uw woord. En dat uw geest ons ook licht op gaat geven. En zodat u verheerlijkt wordt. En dat vraag ik en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou ja, we hebben hier dus een aantal teksten op papier. Daarom lijkt het ook wel heel veel. Maar ik heb natuurlijk ook alle teksten ook afgedrukt. Ja, voor degene die kijken. Ik heb het op internet. Je kan het uitprinten bij onze uitzendingen, bij het pdf-icoontje. En zo niet, ja, dan zal ik ze wel elke keer noemen. En hoop ik dat je zo snel bent dat je ze kan opzoeken. Maar we gaan twee teksten nu met elkaar vergelijken. Beginnen we met Johannes 12, vers 15. En daar zegt de Heer Jezus: vrees niet, gij dochter Sions. Zie, uw koning komt zittende op het veulen ener ezelin. Nou, dat is een wat de Heer Jezus zei. En dat was ook geprofeteerd. En je ziet ook, Hosanna, die komt, hè. En dan wordt, dat noemen wij, hier noemen ze dat in de kerk, noemen ze dat Palmzondag. En dan kwam de Heer Jezus binnen, hoe? Op een paard? Nee, op een veulen van een ezelin. Dus een ezel ook natuurlijk, maar een veulen van een ezel. Dus dat is gebeurd, uw koning komt, ja. Maar we weten ook dat die koning komt, dat zal wel eenmaal zijn als hij op het witte paard zit. En dat zien we in Openbaring 19 vanzelf. En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Ja, dat is een heel andere verschijning, ja. Op een wit paard, en dan zie je de hemel geopend. En dan kan je het voorstellen, dat je kijkt naar boven en je ziet de hemel geopend. Stefanus zag de Heer Jezus staande. Ja, dat was al een voorbode, hè, dat hij zou komen. Maar dan zie je eenmaal, dan komt hij en zie je de hemel geopend. Stefan zal ook de hemel hopen. Maar dan zal het zo zijn, dan zal hij op het witte paard zien hem zo naar beneden komen. Een paard wat door de hemel rent of loopt. Ja? Dat is lijkt wel science fiction, maar het gaat wel gebeuren. Maar dat is nog toekomst. Maar en wij leven in de tijd tussen die twee keren. Dat hij op die ezel zat. Hij is opgevaren naar de hemel. Dat is de eerste komst. En de komst op het witte paard dat nog toekomst is. Nou, en we moeten goed begrijpen, de ezel en het witte paard hebben een betekenis. Hij zit niet zomaar voor niks op een wit paard in de toekomst. Toen hij op aarde was, zat hij niet voor niks op een ezel. Een koning op een ezel, dat gaat anders. En dat heeft natuurlijk te maken met het doel waarom hij kwam naar deze wereld. En wij weten ook vanuit de Bijbel, in Exodus 15 vers 3, dat de Heere, met hoofdletters, hè, Jehovah of Yahweh, is een krijgsman. Een man van oorlog. De Heer, hè, is die man van oorlog. Ja, dat is hij ook. Dat hebben we ook in het Oude Testament gezien, dat hij met zijn volk strijdt, ja. Maar als de Heer Jezus naar beneden komt met witte paard, wat staat daar? Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Hij oordeelt en voert oorlog. Maar dan een oorlog in gerechtigheid, ja. De oorlogen die wij nu om ons heen zien, die zijn niet allemaal in gerechtigheid, ja. Nou, en dat is, de Heere is dus een man van oorlog. Maar hij is ook, Christus, volgens Jesaja 9, vers 4 en 5, een vredevorst. Ja, ik heb vers 4 even ingekort met het laatste. Een vredevorst. Iemand die heerst met vrede, ja. De vorst van de vrede. En dat is in het koninkrijk. Kijk maar, de grootheid deze heerschappij. Dus vrede zal heersen in dat koninkrijk. Hoe komt dat? Ja, als je oorlog voert in gerechtigheid. Vrede is een gevolg van gerechtigheid. Als er geen gerechtigheid is, is er ook geen vrede. Er moet gerechtigheid zijn. En dan krijg je vrede. En dat zal zo zijn als het koninkrijk er eenmaal is. Want je ziet hier, nogmaals, de grootheid deze heerschappij en des vredes. Dat is, als hij de vredevorst is, als de oorlog, als hij op het witte paard naar beneden komt om oorlog te voeren in de toekomst. En dan zal het koninkrijk zo komen. Dat noemen we toch het duizendjarig wat? Vrederijk zeggen we wel eens. Ja, want er zal duizend jaar geen oorlog zijn. Nee, ze zullen de oorlog niet meer leren, zeg je zei toch? Nee, de wet zal geleerd worden. En de wapenen zullen allemaal, die zullen er niet zijn. Zwaarden tot ploegschaarden. Ja, niet zoals bij de Verenigde Naties, hè. Jaap, jij hebt ook in het leger gezeten in de tijd van de gebroken geweertjes, hè. Wie zegt dat nog wat hier bij de jongeren? Nou ja, er zitten niet zoveel hier, maar uit die tijd, ja. Met de PSP, pacifisme en al dat soort dingen. En dan gebruikten ze ook teksten uit de Bijbel, hè, dat we zwaarden tot ploegschaarden moeten smeden. Dus dat je geen wapens meer hebt. Maar die tijd die is nog niet zo. Die gaat komen. Wij hebben er nu. Elk land heeft zijn legers nodig om zijn onderdanen te beschermen. Ja? Nou, de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Kijk, op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen. En dat te sterken met gericht en gerechtigheid. Zie je het? Er is gericht en gerechtigheid in het koninkrijk als de Heer Jezus op de troon in Jeruzalem zit. In Israël. En dat wil zeggen dat als er gerecht is en er is een overtreding, wordt hij ook rechtvaardig vergolden. Geen overtreding die door de vinger gezien wordt. En daardoor is er vrede in de maatschappij in het duizendjarig koninkrijk. De ijver des Heren, des Heerscharen, zal zulks doen. Goed, die ezel, ja. Waar staat de ezel nou het symbool voor? Nou, dat is toch internationaal wel bekend. Dat is net zo met een duif. Een duif, dat staat toch voor wat? Voor vrede. Ja, waar komt dat uit, hè? Nou, dat komt al uit de Bijbel, hoor. Al die symbolen, ja, die komen uit de Bijbel. Zo weten van een ezel, ja, dat een symbool is van zachtmoedigheid en nederigheid. Ja? En een paard denk je niet aan zachtmoedigheid en nederigheid. Als iemand op een paard zit, ja, dat is het symbool van een overwinnaar. Hè? Of een veroveraar. Of een heerser, ja. Nou, deze twee dieren, waar de Heer Jezus op zat, die spreken dus over die twee bezoeken van de Heer aan onze aarde. Op de aarde. 2000 jaar geleden. En we zien hem dus in de evangelie, als hij op aarde is, zien we op die ezel. Wat is een ezel trouwens voor een dier? Een lastdier. Een paard is geen lastdier, hè. Als je natuurlijk in Afghanistan, dat soort landen ziet, dan gebruiken ze natuurlijk altijd meestal geen paarden, maar vaak ezels om last op te kunnen binden en die te vervoeren. Dus het is een last. En Christus zat op die ezel, hè? Als een last. Hoezo, wat voor last? Ja? Omdat hij ging de zonde van ons op zich nemen. Daarom zit hij daar niet als een koning, maar als het leidende lam. Zoals aan Jesaja 53 ook lezen. Hij werd geslacht, hij ging naar de slachtbank als een lam dat stom is voor zijn scheerders. Hij ging gewillig naar de slachtbank en liet zich slachten. Dus dat is niet iets van een koning, ja? Nee, dat is een lam wat geslacht werd, wat leed. Dus Christus kwam toen hij op aarde kwam en hij ging op die ezel, ging die Jeruzalem binnen, want het was een, ja, een dag of 7 of zo, ik weet niet exact, voor zijn kruisiging. Dus hij ging Jeruzalem in om er daarna niet meer uit te komen, maar om daar gekruisigd te worden. Op die ezel. Als het lijdende lam wat geslacht werd. Nou ja, en dan, waar spreekt het paard van? Nou, dat spreekt natuurlijk over de verhoogde koning, wat we net in Jesaja hebben gelezen. Het koninkrijk, er zal geen einde komen, er zal vrede zijn. Hij zal de vrede, wat zijn? De vorst zijn, de heerser. Dus als je op dat paard zit, dan spreek je over de verhoogde koning. Zie je, dus er zijn twee tegengestelde, ja? Of hij nou op die ezel zit, of nou op het paard zit. Dat heeft heel duidelijk een betekenis. Nou ja, als we kijken over de Heer Jezus, had hij hem, misschien kunnen we dat even opzoeken in Matteüs 27. Want ik moet altijd een beetje aan de ruimte op het papier denken. Dus wat ik af kan drukken, doe ik. En wat niet, dan niet. Want Matteüs 27, een aantal versen. Vers 29. Dan zien wij dat hij daar, toen is hij op de ezel binnengereden. En we weten in Matteüs 27, hij is verraden, hij is gevangen genomen. En dan zien wij Matteüs 27, vers 29. Maar ik lees vanaf 27, daar staat Jezus bespot en weggeleid. En dat is precies waar het om gaat. Toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, hè, ze hebben hem ontkleed, de schepper van de hemel en aarde, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn hand. En vallende op hun knieën voor hem bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koningen der Joden. Zie je het? Ja, de koning der Joden. Ze doen hier, ze bespotten. Hij is het, hij zal het zeker zijn, ja? En zij weten dat zijn aanspraak is. En ziet hier wat er met hem gebeurt. Hij wordt bespot en hij wordt op hem gespogen. En dan nemen ze ook die rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Dus ja, een kroon op zijn hoofd, maar dan van doornen, een mantel en een rietstok in zijn hand. En ze bespugen hem en ze bespotten hem. Dat is wat ze mee doen. En dan wordt hij uiteindelijk, brengen zij hem naar Golgotha. En dan zie je vers 31. Ze deden hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Nou, dat is wat er gebeurt. Dat is de Heer der Heerlijkheid, ja. Hier wordt hij bespot en gehoond, onze redder en heiland. Ja. En hij ging er niet tegenin, hij heeft het allemaal laten gebeuren. Waarom? Hij zweeg stille, ja? Omdat hij de zonde van ons op zich wilde nemen, uiteraard. Hij moest die weg gaan. Je denkt wel eens bij jezelf, maar waarom dit alles dan? Sommige mensen begrijpen dit natuurlijk ook. Die hebben er ook medelijden mee dat het allemaal gebeurt. Hij heeft toch niks gedaan? Maar het is meer dan dat. Inderdaad, juist omdat hij niks gedaan heeft, kon hij het doen. En het was de wil van de Vader, zeer zeker. En het was door, in Handelingen 2 vers 23 zegt Petrus het ook. Deze, spreekt hij over Christus. Het staat op het papiertje weer. Handelingen 2 vers 23. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Zie je? Het moest zo gebeuren. Hebt gij genomen. Kijk, Israël heeft hem overgeleverd. Dat bespotten, wat in het lazen, dat deden de Romeinen. Uiteindelijk, iedereen heeft hem gekruisigd. Kijk. Israël krijgt de verantwoordelijkheid. Zeer zeker, dat zegt Paulus ook. Maar ze hebben hem overgeleefd in de handen van de onrechtvaardigen, van de heidenen. En in zijn handen, in hun handen, is hij uiteindelijk aan het kruis geslagen. Ja? Wat zegt Petrus hier? Door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn. Het was de wil van God. Ja? Hij wist dat dit ging gebeuren natuurlijk. En het was ook de wil van de Vader dat het ging gebeuren. Dat het moest gaan gebeuren. En dat het ging gebeuren, hij wist dat. En hij is zijn zoon naar deze aarde gestuurd. Ja, als jij wist dat jouw kind dit zou staan te wachten. Dan zou je zeggen, je kind wil ergens naar vakantie. En je weet wat er allemaal gebeurt. Dat er allemaal aanslagen, weet ik op dat moment. Er is een enorme opstand aan de gang. En moord en doodslag. Dan zeg je, wacht eventjes. Jij gaat daar niet heen. Toch? Ja, maar God heeft zijn zoon juist wel daarheen gestuurd, ja? Want dat was de wil van hem. Dat moest gebeuren. En kijk in Hebreeën 9 vers 28, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde. En dat is de eerste komst. Dat is de leidende dienstknecht die op die ezel Jeruzalem binnenreed om gekruisigd te worden. Op een lastdier. Waarom? Om vele zonden weg te nemen. Zie, dat is de eerste komst. En dan, zien wij staan, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwacht tot zaligheid. En dat is de tweede komst. Dus de eerste keer zie je, hij is geofferd. Waarom? Om vele zonden weg te nemen. En het was ook volgens de bepaalde raad en voorkennis van God. Het was de wil van God. Het moest gebeuren. Dus daar zijn we ook blij en dankbaar voor. En daarom heeft Israël natuurlijk ook de kans gekregen om zich te bekeren in Handelingen 2. Ja, absoluut. Van deze daad. Maar, dan zie je, hij zal ten andere malen, zie je? En dat is de andere keer, zonder zonde gezien worden. Hoe kan het nou? Hebben wij dan Christus met zonde gezien? Heeft hij zonde gedaan? Nee. De eerste keer had hij geen zonde gedaan. En hij is daar tot zonde gemaakt. Ja? Dus dat is Christus met zonde zien. Ja? Niet Christus als hij daar liep. Hij heeft natuurlijk geen zonde gedaan. Maar de tweede keer, ja, dan komt hij het nog een keertje doen. Ja? Dus dan komt hij terug zonder zonde. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren in de hemel. En hij komt terug, wat wij bovenaan lazen, op dat witte paard. En hij oordeelt en het voert. Krijg in gerechtigheid. Getrouw en waarachtig. Nou, dat is zonder zonde. Ja? En zo zal hij dan terugkomen. En dat is die tweede keer. En wie verwachten hem dan? Ja, tot hun zaligheid zien we hier staan, toch? Even kijken. In Hebreeën. Ja, door degene die hem verwacht tot zaligheid. Dat is de tweede komst. En we weten, de tweede komst, daar zijn wij niet bij. Want dat is als de bedenkte genade. Ik zeg, wij leven daartussenin. Maar die bedenkte genade waarin wij leven, die is tussen gevoegd. Ja, dat was een verborgenheid. Als dat niet was gebeurd, dan was wat we nu lezen, die tweede komst, was al gebeurd. Ja, dan was je al lang op dat witte paard naar beneden gekomen. Maar nee, de bedenkte genade, Gods langmoedigheid, is al 2000 jaar lang. Dat dit nog steeds niet gebeurt. Dus die tweede komst is nog steeds, wordt nog steeds uitgesteld. En dat is nou de langmoedigheid van God. Dat is nou de genade van God. Want hij heeft namelijk een ander plan wat hij wil vervullen. En dat is met ons het lichaam van Christus. Ja? En dat wist niemand. Dat wist Stefanus niet. Dat was door Paulus bekendgemaakt. Waardoor die tweede komst tot witte paard. En de tijd die eraan vooraf gaat. Dat is de dag des Heren. Dat nog steeds niet komt. Dat is door het verborgen plan. Zolang wij hier zijn, wordt dit nog steeds uitgesteld. En dat is de langmoedigheid van God. Nou, dus ja, en dan zie jij, dus hij komt dan terug voor degene die hem verwachtte tot zaligheid. Dat is de zaligheid, ja. Wat is die zaligheid? Dat ze dat koninkrijk ingaan. We spreken hier over profetie. En in Matteüs 25 vers 31, wat zien we dan als hij terugkomt zonder zonde? En ze zien hem, ja, wat zie je? Je ziet hem naar beneden komen. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Zie je, hier zit de Zoon des Mensen niet meer als de leidende dienstknecht. Maar als de heerser, als de koning op een troon. Wie zit er op een troon? Een dienstknecht? Een leidende dienstknecht? Nee, een lammetje. Wat geslacht werd, ja? Nee. Het lam met hoofdletters. Wat reeds geslacht is. Wat is opgestaan. Wat terugkwam zonder zonde. En nu van God, dat gaan we zo meteen ook zien, het oordeel heeft gekregen van de Vader. En hier zien wij deze tekst. Spreekt hij over de tijd vlak voor het koninkrijk. En dan de volkeren die Israël, de Jood hebben gezegend, gesteund. Die zullen het koninkrijk ingaan. En wie dat niet gedaan heeft, wie daar nog van over is, die gaan allemaal, die worden allemaal vervloekt en die worden gescheiden en die gaan voor eeuwig verloren. Ja, dat is een heel verschil als je dat ziet, hè. Als je deze, hij komt in zijn heerlijkheid met al die engelen en in de troon van zijn heerlijkheid. En hij komt eerst met dat witte paard om te oordelen in krijg. Ja, dat is heel wat anders als wij hem zien hangen aan het kruis, dat hij een vervloekte wordt genoemd. En wat Paulus ook in Galaten 3 vers zegt. Dan zie je, hé, een vervloekte. En dat was de eerste keer, ja, dat hij daar tot een vloek gemaakt werd aan het kruis. Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Iedereen die onder de wet zit, is een vervloekte. Wordt vervloekt. Alle mond wordt gestopt. Waarom? Paulus toch gezegd in Romeinen 3. Wij besluiten dan nu dat al wat de wet zegt, tot degene die onder de wet zijn, dat iedereen die staat schuldig voor God, iedereen staat, is verdoemelijk. Als je verdoemelijk bent, dan ben je verdoemd. Hè? Dan ben je een vervloekte, afgesneden van het leven van God. Je gaat maar één weg, daar is maar één weg, en dat is naar de eeuwige dood. Maar Christus heeft die vloek, dat is hij geworden voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. En dat wisten de Joden natuurlijk. Dat is een tekst uit het Oude Testament, hè. Dat iedereen, daar had je nog niet het kruis, dat wist je niet. Maar iemand die ter dood was veroordeeld, die werd gestenigd in Israël. En dan was die dood. En om te laten zien, zo ging dat vroeger in de middeleeuwen ook. Er werd iemand bijvoorbeeld aan de schandpaal genageld of zo. En hij hing daar bijvoorbeeld nog een week aan de stad, voor de stadsmuur buiten. Dat iedereen die zag, als je dat doet, dit doen wij met jou. Dan nemen wij geen, dat accepteren wij niet als gemeente of als stad. Dat wij dit in onze muren doen. Moorden, bijvoorbeeld. Dat was en zo was het Israël ook. Wij, een theocratie, ja. De wet staat niet toe dat wij dit hier toelaten. Dus hij werd gestenigd, werd gedood en dan werd hij aan een hout gehangen. Dat was om iedereen te laten zien, dit accepteert de wet niet. En dan ben je dus een vervloekte. En zo zagen zij hier dus Christus ook aan een hout hangen. Daarom noemt Petrus het ook heel, die heeft ook een paar keer over een hout. En dan refereert hij natuurlijk eigenlijk naar het Oude Testament. Dus de Joden die hem daar zagen aan dat hout hangen, die zijn als een vervloekte. Dus ja, dat kan nooit de Messias zijn. Dat kan niet. Maar goed, Paulus die geeft de oplossing. Die zegt, ja, dat is inderdaad een vervloekte, maar wie vloek droeg hij eigenlijk? Ja, die van ons. Ja, hij is voor ons die vloek geworden. Maar dat is toch heel iets anders, dat hij daar hangt als een vervloekte. En dan die koning die op de troon van zijn heerlijkheid zit. Maar let op. Dat is heel wat anders dan hoe hij genoemd wordt. De koning der heerlijkheid. In Psalm 24 vers 8. Wie is de koning der ere? Wie is de koning der ere? De Heer is sterk en geweldig. De Heer geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, gij poorten. Ja, hef op, gij eeuwige deuren. Eeuwige deuren. Opdat de koning der ere, dat is de koning der heerlijkheid. In het Engels staat glory. Nou, glorie, ere, heerlijkheid, ere. Het is allemaal hetzelfde. En dat is, hij is de koning der heerlijkheid. De koning der heerlijkheid, dat die binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heer der Heerscharen. Die is de koning der heren. Der ere, salah. Die is de koning van de heerlijkheid. Hij is de koning van de glorie. De Heere met hoofdletters. Van de legers. Heerscharen, dat betekent legers. Dat is de koning der heerlijkheid. En in Lucas 21 vers 27. Als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk. Met wat? Met grote kracht en heerlijkheid. Prachtig om te zien, hè? Dat is de toekomst. Ja, Christus heeft zich laten kruisigen toen. Hij heeft het allemaal laten gebeuren. Het moest gebeuren, ja. Maar het gebeurt maar één keer. En als hij terugkomt, nee, je krijgt geen tweede kans. Hè? Je sterft nu en je moet tijdens je leven de keuze maken. Dat kan je je hele leven nog doen. Straks als zij weg zijn, dan heb je de antichrist in de grote verdrukking. Ja, dan zullen ze ook de keuze moeten maken. Hè? Dan is het, ik ben de Messias, zegt de antichrist. En je moet voor mij kiezen. Of je kiest voor die ander, maar dan kost het je leven. Hè? Dan krijg je het merkteken. Maar dat is allemaal volgens het plan van God. En eenmaal zal dat afgelopen zijn en dan komt hij naar beneden. En dan zal hij als de koning der heerlijkheid, zal hij dus Jeruzalem binnentrekken. De poorten gaan open. En dan is hij de koning der heerlijkheid. En dan komt hij zegt, komt naar beneden in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Dus ja, toen hij de eerste keer kwam, was dat voor een veel lijden. Hij moest veel lijden. En Johannes zegt ook, hij had macht om zijn leven af te leggen. En ook om zijn leven weer op te nemen. Christus is opgewekt door de Vader. Christus is opgewekt door de Heilige Geest die we in de Bijbel staan. Maar Christus is ook uit zichzelf opgestaan. Dat kunnen wij gewoon niet bevatten. Wie kan nou, als je gestorven bent en je ligt 3 dagen in het graf, uit zichzelf opstaan? Denk maar aan Lazarus. Maar Christus zei, Lazarus, kom uit. En dat zegt de Bijbel ook, eenmaal als hij zijn stem zal doen klinken, dan zullen de doden in de graven zijn stem horen en dan zullen ze opstaan. En dat gaat ook gebeuren als hij naar deze aarde komt en het koninkrijk komt, dan zullen de doden die in de graven liggen, zullen opstaan. Maar wij zullen ook opstaan. Wat weten we als deze deling is afgelopen? Hij zal komen met wat? Met een geroep, als ik me niet vergis. En de laatste bezuin? Wie zullen die stem horen? Wij. Wij die levend zijn, maar degene die niet levend zijn, in het graf liggen, die zullen ook opstaan. Maar dan zie je dat, moet opletten, recht snijden. Dat is als hij ons komt halen, dan komt hij ons halen en dan zullen we opstaan, dan gaan we naar de Heer tegemoet en zullen we altijd bij hem zijn. Ja, en dan zien wij, dan gaat de rest van het programma draaien. Dan is het over met het lichaam van Christus, en dan gaat hij met Israël, en dan zien we deze tekst die we hier zien, zien we allemaal in vervulling gaan. Hij zit nu levend in de hemel en volgens de profeten zien wij ook die gebeurtenis, die ezel. Dat is de status symbool voor die last en voor de leidende dienstknecht, het lam wat geslacht werd, de eerste komst. En ze hebben ook geprofiteerd over de tweede komst, zeer zeker. Maar het moest in die volgorde natuurlijk. En Petrus die weet dat nu, die weet door de Heilige Geest in zijn eerste brief in hoofdstuk 1 vers 11 tot 13, dan spreekt hij over dat die profeten die het toen niet begrepen, die schreven over bijvoorbeeld, nou ja, Jesaja 53. Wij weten nu allemaal dat hij daar spreekt over de Heer Jezus die daar naar het kruis gebracht werd. Heel duidelijk zien wij de Heer Jezus daar, dat hij dat is. Maar de profeet Jesaja die het opschreef, die wist helemaal niet dat het daarover ging. Denk maar aan de kameling uit Moreland, die wist helemaal, die zegt, over wie gaat dit? Die las deze tekst, Jesaja 53, over wie gaat dit? Spreekt hij over zichzelf of over een ander? Was gewoon niet duidelijk, hè? Maar Petrus, die wist ook niet alles. We weten, hij probeerde de Heer Jezus nog tegen te houden om naar het kruis te gaan. Maar nu in zijn eerste brief naar Pinkster heeft de Heilige Geest ontvangen. En wat zegt hij over die profeet het Oude Testament? Onderzoekende op welk of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was. De Heilige Geest is ook de geest van Christus. Die was in de profeten hier in het Oude Testament. Zij spraken dus door de Heilige Geest. Die was in hun. Beduidend tevoren getuigen. Kijk, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid staat daar, daarna volgende. Eerst het lijden en dan de heerlijkheid. Eerst het sterven van het kruis en dan de heerlijkheid van een koning die op de troon zit. En de welke geopenbaard is, kijk, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Dus die profeten die bedienden niet zichzelf, maar het was een profetie voor over de toekomst. En daarom, zij begrepen ook niet waar dit over ging. Maar Petrus weet het nu wel, want hij zegt, maar ons bedienden deze dingen, kijk, die u nu aangediend zijn bij degene. Als Petrus zegt nu, ik zeg altijd, als Paulus zegt nu, dan is het de bedenkende genade. Maar als Petrus zegt nu, dan is het niet de bedenkende genade. Dan spreken we hier over de tijd na de bedenkende genade. Want kijk, die ons nu zijn aangediend bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Met andere woorden, de profeten wisten, die spraken wel over het lijden en over de heerlijkheid, maar zij zagen niet de verbanden, ze snapten niet precies hoe dat zat. Petrus heeft dit natuurlijk, hij zegt, het is door aan jullie verkondigd, ja, door ons bijvoorbeeld, door de 12 apostelen. Ja, dat is zo, met Pinksteren hebben ze dat verkondigd. Alleen, toen kwam Paulus. Is de bedenkende genade ertussen gekomen. Dus, ja, dat wist Petrus natuurlijk ook niet. Maar dat is wel gebeurd. En de Heer Jezus zegt ook in Lucas vers 24, vers 25, tegen de Emmausgangers, zegt hij, hij zei het tot hen over, want zij snapten het ook niet heel moed zat. Want de Heer Jezus zegt, wij dachten dat het de Messias was, en nou is hij gestorven, en zijn graf is leeg, en we weten niet wat hij is. Helemaal teleurgesteld. Helemaal teleurgesteld. Koninkrijk zou komen. De Messias was er, ze geloofden erin. En waar is hij nou? Het is over. Jammer. Maar dan zegt de Heer Jezus, onverstandig en traag van hart om te geloven. Kijk, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Ja? En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Zie je het? Dus eerst het lijden en dan de heerlijkheid ingaan. Nou, op dat moment was dat, hij was niet opgevaren. Daarna is hij natuurlijk opgevaren naar de hemel. En daar zit hij nog steeds. En begonnen hebben, kijk, van Mozes, van al de profeten, legde hij hun uit in al de schrift hetgeen van hem geschreven was. Zie je, dan gaat hij uitleggen aan hun, kijk, Psalm 16, gaat over de opstanding, het gaat over mij. Kijk, Psalm 22, dat hebben jullie gezien, het kruis, dat was ik. Vervulling van profetie, dat is allemaal lijden. Maar ook de tekst over de heerlijkheid, het koninkrijk, Jesaja 2, Jesaja 9, Jesaja 11, allemaal over het koninkrijk. Vele teksten meer natuurlijk. En dat kon hij nu aan hun laten zien. En zo snappen wij dat nu ook. Dus ja. Ja, er staat hier, de hoop van de mensheid is niet een grote democratie, maar er zal eenmaal een theocratie. Dat is de hoop van de mensen. En een theocratie met Christus, die aan het hoofd van die theocratie zit. En dat is geen democratie zoals wij, geen democratie. De meeste stemmen gelden. Nee, dan gebeurt er wat hij wil, ja. En dan gaat de wet, die zal gaan regeren. En dan zal hij de wereld gaan hoeden met wat? Met een ijzeren roede. Met een ijzeren roede. Dat wil zeggen, met de wet in zijn hand. En iedereen zal de wet moeten doen. En als je de wet niet doet of overtreedt, dan word je gewoon gestraft. Nou, Israël doet de wet. Zij zijn onder het nieuwe verbond. En zij zijn in het koninkrijk, zijn opgestaan. Zij zullen het doen. Maar de heidenen, die moeten dat door Israël geleerd worden. En als ze de Messias aannemen, dan zijn ze gered. Dus dat gaat er gebeuren. Dan zie je ook weer niet meer die. Dan is dat de koning die op het paard naar beneden gekomen is. En die daar met een ijzeren roede zal regeren. En daardoor krijg je ook een koninkrijk van. Je hebt een koninkrijk van gerechtigheid. En daardoor heb je ook vrede in die maatschappij. Want elke overtreding wordt rechtvaardig vergolden. Ja, dan krijg je rust en stabiliteit. Nou, dus ja, maar Christus zal ook eenmaal gaan regeren en maar ook de wereld oordelen. En God heeft dat oordeel ook aan hem overgegeven, ja. Dat zien we in Handelingen 17, vers 31. Daar zegt Paulus, daarom dat hij, dat is God, een dag gesteld heeft op welk hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvoor doen dan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. De Vader heeft het al het oordeel aan de Zoon overgedragen. In Johannes 5 vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. De oordeel als hij eenmaal op de troon zit. Maar ook eenmaal het oordeel als hij waar zit? Op de grote witte troon. Dat is een andere troon, hè? Je hebt de troon der heerlijkheid. In Israël. Dan zit hij daar als de koning. Regeert hij de hele wereld. En de heidenen zullen ook naar Israël toe gaan. En dan zullen ze de wet geleerd krijgen. De hele wereld. En ja, dan heb je ook nog de troon. De grote witte troon. En dat oordeel, dat weten, dat is als dat koninkrijk voorbij is. Dan zal Christus nog eenmaal Satan loslaten. En dan zullen degenen die zich geveinselijk onderworpen hebben. Dus altijd gehoorzaamd hebben. Maar in hun hart de Heer Jezus niet hebben aangenomen. Die zullen Satan achterna gaan. En dan komt vuur uit de hemel. En tjaka, dan is alles in één klap. Wordt het niet vernietigd. En dan krijg je de witte troon. En dan zullen alle ongelovige mensen. Zullen dan door hem op die grote witte troon. Geoordeeld worden. En die gaan allemaal naar de poel des vuurs. En wat krijgen we dan? De nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. Dat is toekomst. Wij kunnen in de toekomst kijken. Geen glazen bol. Maar gewoon staat hier in de Bijbel. Wij weten ons verleden. Wij weten ons heden, wij weten onze toekomst. En wat doen ze in de ruimtevaart? Ze zijn allemaal aan het zoeken naar hoe het allemaal ontstaan is. En waar het allemaal heen zal gaan. En niemand iets weet. Behalve wij. Ja, behalve God. En behalve wij. Ja, want het staat in de Bijbel en je moet het wel geloven. En wij geloven het. Nou kijk, de Heere Jezus Christus, die komt dus. Die kwam de eerste keer op een ezel. Waarom? Om door mensen geoordeeld te worden. Ja, dat is toch gebeurd? Wat hebben ze over hem geoordeeld? Hij kruisigt hem. Hij is niet onze Messias. En Pilatus, als je hem niet kruisigt, dan ben je geen vriend van de keizer. Want hij heeft gezegd, ik ben een koning. En Pilatus was bang, want als je de geschiedenis kent, de Joden waren, hadden al een keer een klacht ingediend over Pilatus om een of andere reden. Dus dan denk ik, ik moet nog een klacht hebben. Ben je geen vriend van de keizer? Hij vond geen schuld in hem, toch? Nee. Maar ze hebben hem geoordeeld, hij is schuldig. En want waarom? Ze hebben allerlei beschuldigingen gezocht. En hij had gezegd, ja, breek deze tempel af. En ik zal, maar hij zei niet, je moet die tempel gaan afbreken. Dat zei hij niet. Maar ze maakten daar een beschuldiging van. En dus met andere woorden, hij heeft zichzelf ook met God gelijk gemaakt. Heeft hij ook gedaan. En dan, wie dat deed onder de wet, die zegt, dat is godslastering. Daar is maar één straf op. En dat is de dood. En dat hebben ze gebruikt. Maar goed, dus hij werd door de mensen geoordeeld. In Handelingen 4 vers 27 vers 28. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind, Jezus, welke gij gezalfd hebt, beide Herodes en Pontius Pilatus. Ja, de wereldse, de heidense overheersers van Israël. Met de heidenen en de volk Israëls om te doen wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Ja, zij hebben uitgevoerd waarvan God wil dat dat moest gebeuren. Hij was met doornen gekroond en hij kwam op een ezel rijdend, kwam hij daar binnen. Hij was zachtmoedig en nederig en mild. Maar Christus zei ook dat de zoon des mensen aan het kruis verhoogd moest worden. Dat zei hij in Johannes 3, hè? De zoon des mensen moet verhoogd worden en dan moet hij aan het kruis geslagen worden. En zo werd hij geoordeeld. En dan krijg je de tweede komst, waar hij hier staat, en dat is, Christus komt, die komt, ja, hij komt nog, want wij verwachten hem nog, hij komt nog naar beneden, de tweede keer op het witte paard, maar nu niet om door mensen geoordeeld te worden, maar hij komt op het witte paard om de mensen te oordelen. Nu zijn de rollen omgedraaid. Nu zijn de rollen omgedraaid. En wij leven tussen die twee komsten in. Ja. Nou, hij zal, ga even mee naar Openbaring 19. Openbaring 19. Dat is dat moment dat hij op het witte paard komt. En er zien een aantal dingen staan. Als je denkt aan het lam wat stil was voor zijn scheren, zo deed hij zijn mond niet open, werd hij daar geslacht, willoos en gewillig. Want het was de wil van de Vader. Maar kijk in Openbaring 19 vers 12, dan zie je, ik lees 11 ook even, ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig en hij oordeelt en kijkt voor het krijg of oorlog in gerechtigheid. Dat is als hij op de paard naar beneden komt. En zijn ogen waren, kijk, als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden of kronen. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Dat was het bloed van zijn vijanden. Hij komt de oorlog voeren. Ja? En zijn naam wordt genoemd het woord des Gods. Het woord Gods. En dan krijg je de legers die achter hem aankomen. De heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden. Dus die engelen, en dat zijn er wel een paar hoor. Duizenden, tienduizenden op witte paarden komen ze naar beneden. Dus dat is een gigantische verschijning. Zijn ogen zullen zijn als een vlammend vuur. Hij heeft geen rietstok in zijn hand. Nee, er ging een scherp zwaard uit zijn mond. Opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En dan kijk als je in vers 15 kijkt. Ja, daar zie je het staan. Ging een scherp zwaard. En kijk, met dat zwaard worden de heidenen geslagen. Zelfs ze deden een rietstok in hem, in zijn hand. En ze sloegen hem daarmee op zijn hoofd. En een doornen kroon. Wat zien we hier? Hij heeft vele koninklijke kronen op zijn hoofd. Zijn ogen zijn als een, zou kunnen zeggen, een vlam vuur. En hij komt daar met legers op witte paden. En nu heeft hij een wit en rein fijn lijnwaad aan. Beeld ook van de gerechtigheid. Onze broeders die, en zussen die reeds bij de Heeren zijn, die hebben allemaal zo'n witte lijnwaad aan. Hè? Daar hebben we al een keer eerder een studie over gehad. Vrij van zonde, gerechtigheid, heiligheid. En hij ziet hier, hij zal de heidenen slaan en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En kijk, hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige Gods. De wijnpersbak van de wijn. Je weet, wijnpersbakken, niet zo moeilijk te begrijpen, wordt geperst. Worden die druiven geperst. En zo komt daar druiven sap, druivenbloed uit. Maar deze wijnpersbak is de is de toorn van God. De heidenen, je moet eigenlijk zo zien, zijn als het ware die druiven. Die gaan, en de heiden zegt ook, maar ook de iedereen die de Antichrist gevolgd hebben, die zit in die wijnpersbak en die worden allemaal geperst. Die worden allemaal vernietigd. Stromen van bloed tot aan de tomen van de paarden. Zoveel bloed zal er vloeien, staat in Openbaring. De ijzerroede, dan is het niet meer dat lammetje wat gewillig naar de slagbank gaat. Nee, nu is het andersom. Hij zal al zijn tegenstanders oordelen en uitroeien. De wijn van de toorn en de gramschap van de almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Ja, kijk eens wat is hier. De koning der koningen en de heer der heren. Ja, toen hebben ze hem bespot en geslagen. Toen gingen ze hem spotten voor hem buigen. Maar wie gaat hier buigen? Elke knie zal buigen voor hem. Of je nou wil of niet. Wij doen het vrijwillig. Als we hem zien. Maar iedereen zal gedwongen moeten buigen voor de koning en de heer der heren. En dat is de komst. Als hij eenmaal de tweede keer komt op dat witte paard en de mensen zal gaan oordelen. En Judas 1 vers 14 en 15. Dat heb ik hier op papier ook weer staan. Dan zie je dat hier, daar ook een vervulling van staan. En van deze heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd zeggende. Ziet, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Wie zijn dat? He, hij komt op zijn voeten zullen staan. Waar? De Olijfberg toch? Met een heilige. En ik dacht altijd vroeger wel. Ja, dat, de heilige, ik ben heilig. Ik kom ook met hem naar beneden. Dit zijn die engelen op de witte paarden. Het zijn legers. Ja? Om oorlog te voeren in krijg en gerechtigheid. Kijk maar, er staat er ook achter. Om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen. Vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooselijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hen gesproken hebben. Ja, en dan zie je dat hele leger achter hem aankomt. Ja, dus wat is de boodschap voor ons, voor vandaag aan de mensen? Dat dit waarin wij leven is een tijd van genade. Het is ook zijn plan, maar een bedeling der genade. 2000 jaar langmoedigheid. Ik had van de week ook weer een gesprek met iemand. Van zeer goede komaf. En tijdig en ontijdig toch. Gaat dan door mijn hoofd. Ik moet en zal toch aan haar ook het evangelie vertellen. Ik ken haar al heel lang. En ook nog een bekende van haar ook. Ook van een heel goede komaf. En dan hebben we toch ook over het geloof gesproken en zo. En dan zie ik natuurlijk allemaal mooie woorden. En dan, maar ik hoop dat ik haar het evangelie kan vertellen. En zij dacht ook in haar goede werken natuurlijk alles te kunnen roemen. Maar ja, dan zeg ik ja, hij komt eenmaal. Ja, hij komt eenmaal. Er is allemaal ongerechtigheid op deze wereld. Ja, dus ik probeer ook mijn steentje bij te dragen, is dan natuurlijk het verhaal. Ik zeg maar ja, hij komt, die gerechtigheid. De Bijbel zegt, er is er niet één rechtvaardig. Niet één op deze wereld. Dus hoe kan hier ooit nou gerechtigheid op aarde komen? Als er niet één rechtvaardig is. Dat kan toch niet? Mensen kunnen soms al geen vrede houden met de buurman. Dus hoe wil je dat daar iets groot doen? Dus dat gaat niet gebeuren. Maar hij komt om gericht te houden. Maar ja, mag hij dan... Ja, hij komt zeer zeker. Dat wist ze ook wel. Ik zeg, maar mag hij nou ook bij u beginnen? Eerst, ja? Om te kijken of u rechtvaardig bent. En als je dat tegen iedereen zegt, dan schrikken ze allemaal terug. Want dat weten ze gelijk al, als je over Jezus praat, de Heer Jezus, dan sta je schuldig, want ze weten dat hij is voor de zonde van de wereld gestorven. Laat hem dan maar even wegblijven. Juist, en precies, laat hem dan maar wegblijven. Want dat is nog steeds, dat hij 2000 jaar is weggebleven, is nog steeds dankzij zijn genade en langmoedigheid. En ieder mens leeft onder die langmoedigheid. Want als dat over is, dan gaat deze tijd komen. Ja? Dus ja. Dus ja, dat evangelie is natuurlijk, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, daarom kwam zijn zoon. Nee, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Daarom heeft hij zijn zoon naar deze wereld gekomen. Maar dan hebben we het wel over de eerste komst, hè? Dat hij op de ezel naar Jeruzalem binnenreed. Absoluut. En wij kennen natuurlijk wat Paulus, dat is onze opdracht nu in 2 Korinthe 5 vers 19... Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. Ja, wij begrijpen dat omdat de apostel Paulus heeft die openbaring gekregen. De wereld, hij is niet alleen een verzoening voor Israël en voor de hele wereld. Nee, hij is nu verzoening, God heeft de wereld met zichzelf verzoend helemaal. Nou, iedereen kan nu gered worden, verzoend worden, vrede krijgen met hem. En wij zijn de boodschappers hiervan, om de mensen de boodschap te brengen. Ik zei niet, laat u met God verzoenen direct. Maar ik heb wel over zonde en schuld gesproken. En dat is de boodschap. Christus die voor je zonde is opgestaan. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dan zal je verzoend zijn en dan ben je vergeven. Dus je ontmoet hem als je redder of als je rechter. Dat is toch de boodschap? Nou, ik lees nog een paar teksten. Het lam wat eerst stom was voor zijn scherers, liet zich de eerste keer gewillig slachten. En daarna lees ik wel die tekst uit Jesaja 53 even. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Zie je, als een lam ter slachting. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scherers, al zo deed hij zijn mond niet open. Maar datzelfde lam komt de tweede keer terug. En dan is het ook een lam. Want als je aan een lam denkt, dan denken wij altijd natuurlijk aan een lammetje. Zo'n klein lammetje, zo lief, aaibaar. Hij bijt je niet, hij doet je niks. Maar datzelfde lam, in Openbaring, heeft hoornen. Een lam kan ook hoornen hebben, toch? Wat doe je met hoorns? Hoorn staat ook voor heerschappij. Hoorn, wat doe je? Kijk maar naar de dierenfilms. Wat doen ze met hoorns? Stoten. Ja? Aanvallen. En dat zien we heel duidelijk staan. Kijk, in Openbaring 13 vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En dat had twee hoornen. En dat is niet de Christus, maar hij imiteert het. Want hij praat als het lam. Dus dat is de verleiding. Maar er staat hier, had twee hoornen. Des lams hoornen gelijk. Zie je het? Het lam in Openbaring. Als je hem op een paard komt, dan heeft hij hoornen. En dan komt hij om oorlog te voeren, om te stoten. Want dat doe je met hoorns. Zie je? Dan is het niet meer dat lam wat ter slachting geleid wordt. Maar dan komt hij om de zonde ter wereld weg te nemen. Ja, dat heeft hij aan het kruis gedaan. Maar dan komt hij om alle ongerechtigheid weg te nemen. Alle vijandschap en rebellie tegen hem. En daar gebruikt hij zijn horens voor. Ja, onze vijand te vernietigen. Kijk, mijn Openbaring 6 vers 16. En zeide tot de bergen, tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aanzicht desgene die op de troon zit. Kijk, en van de toren des lams. Het is niet het lam uit Jesaja, het is wel hetzelfde lam, maar niet die uit Jesaja 53, die zich liet slachten. Het is nu andersom. Openbaring 17, 14. Deze zullen tegen het lam krijgen. Er zal oorlog gevoerd worden, maar wie wint er? Het lam zal hen overwinnen. Het is het lam met de horens, niet wat ter slachtbank geleid werd. Want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. En zijn wraak zal hevig en onverbiddelijk zijn. Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorns die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker des toorns. Dan zegt toch wel eens, ja, die beker, die gifbeker moet je helemaal leeg drinken. Deze beker, dat is de gifbeker van de toorn. En elke rebellerende persoon, die zal die drinkbeker helemaal moeten leeg drinken. En hij zal vernietigd worden. Kijk wat hier staat. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen. En wat staat daar? Voor het lam. Toen hij op die ezel kwam, ja, kwam hij, toen was hij in liefde en bewogenheid voor de mensen. En hij gaf zijn leven voor vijanden, toch? Hij gaf zijn leven voor zondaren, voor vijanden. Ze hebben hem bespot en geslagen. En wat zei hij aan het kruis, toen hij aan het kruis geslagen werd? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar nogmaals, dat was toen hij op de eerste keer op die ezel koninkrijk Jeruzalem binnenreed. Hè? Maar denk niet dat dat de tweede, nee, zeggen ze een tweede kans, vergeet het maar. Als hij komt op het paard de tweede keer en ziet hij de toorn van het lam, is het over. Is het echt over. En dan zie je, dan worden ze voor hem gepijnigd voor zijn aangezicht. Ja? Dat is toch een heel ander lam, toch? Dan komt hij als de koning de koningen, de heerser de heerser. En de psalmist laat duidelijk zien dat de gelovigen zullen verblijd zijn als ze dit zien. Weet je waarom? Omdat hij gerechtig is. En niet door de vingers ziet. Zij hebben geleden, ze zijn gedood om een getuigenis. Maar degene die dat niet aannemen. Ik ben ook blij dat hij uiteindelijk zijn vijanden zal vernietigen. Zeker. Zeker. Hij heeft zijn leven voor hun gegeven, ja? En als je dat niet aanneemt, wat dan? Kan hij nog meer doen? Dan blijft er maar één ding over, hoor. Dan komt de toren. En daarom is de boodschap voor ons, laat je met God verzoenen, want hij wil niet dat je verloren gaat, maar dat je eeuwig leven hebt. Hij heeft geen behagen in de dood van zondaren, van mensen. Ja, ik heb dit nog even bijgezet. Met de aanslagen van gisteren in Parijs is het misschien moeilijk uit te leggen dat het nog steeds Gods langmoedigheid is dat hij nog steeds niet komt, toch? Want dat weten wij, dat is zo. Mensen begrijpen dat niet allemaal. Maar ja, als we kijken naar dat land dat vertoornd is, dan zeg je inderdaad, we moeten nog blij zijn dat deze bedenkte genade nog steeds duurt, ondanks alles wat je om je heen ziet. Toch? Wij kunnen natuurlijk ook heel gauw zeggen, nou kom je toch, ik hoop maar dat hij komt hoor, om mij weg te nemen. Ja, ik hoop dat ik kom, dat ik bij hem wil zijn. En natuurlijk, wij willen natuurlijk alles houden wat we hebben, we willen niet in verdrukking komen, al dat soort dingen. Maar Paulus zegt, mijn genade is u genoeg. Tenminste, dat zegt de Heer Jezus tegen Paulus. Dus wij hebben ook in die omstandigheden, ook wat wij nu zien, en wij, ja, wij zitten hier op afstand. Maar mensen kunnen door angst bevangen worden, dat moeten wij niet doen. We hebben toch een geest van wat? Niet van geest of van angst, van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en gematigheid. En wij hebben zijn genade die ons in elke omstandigheden kan helpen. Wat geldt voor ons? Gelaten 6 en 14. Het zij verder van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. De wereld is voor mij gestorven. En ik ben voor de wereld gestorven. De wereld is voor mij dood en ik ben dood voor de wereld. Wat heeft de wereld aan mij? Ik ben niet meer van deze wereld. Wat de wereld mij wil bieden, sorry, maar dit is het enige wat mij blij maakt, wat mij kracht geeft, wat mij vastigheid heeft in alle omstandigheden. En daar kan niets en niemand kan mij dat geven. Alleen, daarom roem ik ook in de gekruisigde Christus. Zullen we dat doen? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u alles wat u voor ons kruis hebt, aan het kruis gedaan hebt. En daar willen we ook alleen in roemen. En dat is onze redding in deze wereld, Vader. Want die is in zonde en die gaat verloren. Maar u kan ons de blijdschap en vrede geven. En die geeft u ook, Vader. En daar dank u ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan zo verder. Met het tweede gedeelte in 2 Timotheüs.